Ik ben Vanessa en je luistert naar Onze Ouders, de podcast. Als kind heb ik altijd gedacht dat wanneer je opgroeit met je moeder en je vader, dat je dan uit een perfect gezin komt. Maar hoe meer ik met mensen sprak over hun ouders, hoe meer ik erachter kwam dat het perfecte gezinnetje misschien wel helemaal niet bestaat. In deze podcast neem ik je elke aflevering mee om samen met een bekende gast te praten over onze ouders. We gaan beginnen. Je luistert naar Onze Ouders, de podcast. Ik ben Vanessa Akka en vandaag in de studio heb ik...
James Watts. De meeste mensen noemen me James. Mijn echte naam is Joy, dus jij mag me gewoon Joy noemen.
Ja, ik ga je denk ik ook gewoon Joy noemen, want wij kennen elkaar al een beetje. Tenminste, we hebben elkaar wel eens gezien, we hebben elkaar wel eens gegroet. En eigenlijk het belangrijkste is vooral, jij en ik hebben eenzelfde beste vriendin.
Ja, ja, ja.
En zij praat vaak over jou, zegt ze, hoi Joy. Dus ik heb het gevoel dat ik je een beetje ken.
Ja, insgelijk.
Maar ik ga je nu van een hele andere kant leren kennen.
Ja, ja, je bent wel echt de eerste waarmee ik nu de diepte in ga, zeg maar.
Ja, want we gaan het ook nog eens hebben over ouders. Je weet hoe belangrijk ze zijn.
Ja.
En ik heb deze vraag voor jou. Ik ben heel benieuwd hoe jij hierop gaat antwoorden.
Oh, je gelijk ingaan.
Gelijk erin gelijk gaan. Doen. Wie ben jij? Je vader of je moeder?
Ik wou dat het heel simpel was om te zeggen van... Ik ben mijn pa of ik ben mijn ma. Maar ik ben een blend van denk ik, 6 mensen in mijn leven.
6 mensen?
Ja, ik ben echt opgegroeid met mijn moeder. Dus ik heb heel veel karakter, lieve karaktertrekken van mijn moeder. Maar mijn opa en oma hebben ook echt een hele grote rol gespeeld. We hebben altijd naast ze gewoond. En zelfs een tijdje met ze in huis gewoond. Zo, mijn opa speelt een hele grote rol. Mijn oma, mijn vader. Ik heb 2 moeders, dus mijn stiefmoeder ook heel erg. Dat is voor mij mijn mama. Dus van haar heel veel. En van mijn oom, de zus van de broer van mijn moeder.
Zo, de 6 mensen. Maar als we dan specifiek even focussen op je vader, je moeder en een mama.
Ja.
Dat moeten we eigenlijk even toelichten.
Ja.
Want hoe zit dat precies bij jou?
Zeg maar, mijn moeder is de persoon die mij heeft gedragen. Mm-hmm. De biologische moeder. Maar mijn mama is de vrouw die ervoor heeft gekozen om echt een mama voor mij te zijn, een moeder. We zijn niet van hetzelfde bloed. Zij heeft voor mij gezorgd vanaf dat ik 1 was. En met haar heb ik die echte zoon- en moederband. Wat ik niet met mijn biologische moeder heb. Ja.
Dat lijkt me wel lastig of zo.
Het is lastig, alleen ja, je groeit op en dat is gewoon hoe het gaat. Naarmate je ouder wordt, begin je te merken van hey, iets klopt er niet of het is anders. Maar ik ben goed terechtgekomen, dus ergens is het wel goed geweest.
Ja. Ja. Als we teruggaan naar jouw jeugd, hè, hoe zag jouw gezin eruit?
Mijn gezin? Mijn ouders zijn vanaf dat ik 0... Ja, vanaf mijn geboorte zijn ze uit elkaar. Ben ik bij mijn moeder opgegroeid in Rotterdam, Hoogvliet. En heel kerkelijk. Heel kerkelijk. 3 dagen per week naar de kerk. Woensdag, vrijdag en zondag. Bij mijn moeder heb ik nog een oudere zus. Mm-hmm. Dus dat waren wij een beetje zo. We waren met z'n 3. En mijn moeder moest altijd werken. Dus ze bracht mij dan en mijn zus ook weer bij een andere tante. Dus in mijn jeugd heb ik op allerlei plekken ben ik geweest. En veel mensen hebben voor me gezorgd. Dus daarom zeg ik ook van ik kan heel moeilijk. Ik heb heel veel van heel veel mensen
iets meegekregen. Ja. Ik herken dat dus eigenlijk totaal niet. Want ik ben er dus juist achter dat mijn gezin heel klein was.
Oeh.
Bij mij was het gewoon eerst natuurlijk wel vader, moeder en dan mijn 2 broertjes en ik. Mm-hmm. En later was het eigenlijk alleen mijn moeder en mijn 2 broertjes en ik. Tantes, ooms, nichtjes of dat soort dingen, dat had ik allemaal niet. Want die wonen niet in Nederland. Mm. Dus ik ben dan eigenlijk in een heel klein kringetje soort van opgegroeid.
Yeah.
Toen ik jou vroeg van ja, uit wat voor gezin kom je? Toen zei je, ja, ik ben echt opgegroeid in 2 werelden.
Ja.
Hoe zit dat?
Nou, zeg maar, mijn moeder was heel kerkelijk. Mm-hmm. We hadden geen tv. Mochten geen wereldse muziek luisteren. Dus we mochten geen muziek luisteren. Bijvoorbeeld geen Usher, geen No nothing, you know.
Geen Beyoncé, geen niks.
Alleen gospel. En in het weekend kwam mijn vader me ophalen. En wat mijn vader dan deed, is dan reden we naar de Free Record Shop. Destijds had je nog Free Record Shops. Ja. En dan ging ik op basis van de cover, kocht ik een cd. En ik weet nog, de eerste was Shaggy, It Wasn't Me. Dat was mijn single. Ja. En dat was een single cd. En die heb ik grijs gedraaid. Dus het was moeilijk, want door de weeks ben ik bij mijn moeder. Mm-hmm. Daar mag je niks. En bij mijn vader, dan was het, wow, vrijheid. Ik kan tv kijken, wow. Dragon Ball Z-marathon, wauw. snap je? Dus je wordt blootgesteld aan allemaal dingen. En dan kom je in een soort van tweestrijd. Omdat wat je bij je vader doet, is eigenlijk gewoon heel normaal. Je leeft gewoon, snap je? En bij mijn moeder was dat echt het hoogst verboden. Ja. Het was echt, je was echt gewoon, you're going to hell.
Wow, yeah, was het echt zo diep?
Ja, zo diep is het.
Want ik ben dus vroeger ook naar de kerk geweest. Mm-hmm. Ik kom uit een Ghanese gezin en dat is ook gewoon best kerkelijk. Alleen dat was dan gewoon één keer in de week. En kerk was eigenlijk een soort van feestje. En met feestje bedoel ik, het was gewoon de zondag, daar gingen we daarheen. En daar werd gewoon gezongen, daar werd gedanst. Er werd plezier eigenlijk gemaakt. Je kleedde je ook mooi aan. En dan was de kerk, ja, gewoon, ja, het was echt een beetje een feestje. Was dat voor jou ook zo dan in de kerk met je moeder?
De kerk zelf?
Mm.
Ja, want het is ook een soort van je tweede familie. Het is wel echt een soort van een extra gezin. Alleen het brengt ook gewoon, ik heb veel leuke dingen daarmee gemaakt, maar ook heel veel nare dingen.
Mm.
Dus dat zeg ik, het is lastig. En of dat aan de kerk ligt, nee, dat geloof ik niet. Maar dat ligt wel aan de mensen en de personen in de kerk en wat sommige mensen met het geloof doen. Snap je wat ik bedoel?
Ja.
Ik geloof dat het geloof is een band tussen jou en waar jij in gelooft. En dat moet je vrij laten. Niemand mag jou komen zeggen van nee, je moet nu dit doen of nee. Als je dat niet doet, ga je naar de hel. En vanaf jonge leeftijd, alles wat ik wilde was slecht en zou ik naar de hel gaan. Dus mijn moeder creëerde eigenlijk een heel angstig kindje.
Mm.
Alleen,
heb jij er lang in geloofd dan?
Ja.
Oh.
Ja. Zeg maar, ik geloof er tot op een zekere zin wel in. Maar nu wel echt op mijn eigen manier. Maar vroeger werd je echt gedrild.
Ja.
Je werd gedrild.
Mm-hmm.
Zeg maar, als ik in slaap viel, of ik kon niet recht zitten op een stoel, wat heel normaal is als je een kind bent, dat je wil bewegen. Nou, dan kreeg ik gewoon een klap. Of ik werd geknepen of aan mijn oor getrokken. Van, hey, zit rustig.
Of zit rustig of zit recht?
Zit rustig, zit recht. En je moet gewoon luisteren, normaal doen.
Mm.
Snap je? Terwijl het is heel normaal voor een 6-jarig kind of een 3-jarig kind. Je kan niet 2 uurtjes rustig zitten en luisteren.
Ja.
Like, vooral als je niet eens weet waar het echt om gaat.
Ja.
Snap je?
Oh, zo'n kerkdienst bedoel je dan?
Ja.
Ja. Ja. Maar wij hadden bijvoorbeeld in de kerk, je had dan zeg maar de oudere dienst, dus zeg maar voor de oudere mensen. En dan had je ook de dienst voor de jeugd, voor de kinderen. En dat was gewoon in een zaaltje aan de andere kant. En daar konden de kinderen een beetje spelen.
Ja.
Werd er ook wel wat hier en daar wat verteld, maar het was veel speelser.
Mm.
Had jij dat ook?
Ja, dat had je wel. Mm. Alleen, dat is ook tot een bepaalde leeftijd. En dan op een gegeven moment moet je dan de dienst volgen. Maar tuurlijk, wij noemden het zondagschool.
Ja, zondagschool.
Ja. Nee, zondagschool was superleuk. Alleen, ik denk van alle kinderen die daar zaten, ik ben geen schaap. Ik ben geen volger.
Mm.
Snap je? Dus de verhalen vond ik leuk. Bijvoorbeeld David en Goliath. En alle verhalen, tot de dag van vandaag, weet ik ze nog steeds. Omdat ik dat leuk vond. Verhalen. Mm. Maar hoe je je leven moet geven en moet binden en maar alleen dit kan, je kan niet afwijken van wat het is, daar geloof ik niet in.
Hmm. Was jouw moeder dan zo streng geloven dat ze bijvoorbeeld ook, je hebt natuurlijk ook echt die stromingen die dan geen broeken dragen. Dus elk in hun kleding, dus in hun dagelijks leven dat doorvoeren.
Mm-hmm. Mijn moeder droeg geen broeken. Ik heb mijn moeder nog nooit in een broek gezien.
Wow, oké. Okay.
Geen broeken, geen oorbellen, geen make-up. Geen niks.
Gewoon?
Nee. Geen kleding die aanstootgevend is. Dus dat het strak zit of dat je laat zien dat je een grote boezem hebt of een... Snap je? Dat je curves hebt.
Juist. Ja. Zij droeg wijde kleding waarbij je niks zag.
Ja.
Zodat in het geloof was ze dan goed bezig.
Ik weet nog wel, want mijn mama, dus mijn stiefmoeder, die haalde mij ook altijd in het weekend op. En zij droeg gewoon broeken en make-up en echt een van de mooiste vrouwen die je ooit zal zien. Mm. En ik ben blij dat ik dat mijn mama mag noemen. En ik weet nog dat zij mijn biologische moeders huis niet in mocht, omdat ze een broek aan had. Terwijl ze 2 uur in de auto heeft gezeten om mij op te halen. Snap je wat ik bedoel?
Ja.
Zo, om maar eventjes aan je te laten zien van hoe dat voor ons in elkaar zat. En als kind, dat is niet normaal. Maar je ziet het als normaal. En later zag ik van, man, dat is echt niet normaal. Hoe kan je dat doen? Hoe kan je daar een probleem over maken? Terwijl ik snap wel, ik snap mijn moeder, haar filosofie ook. Maar ik heb zoiets van, hey, we zijn allemaal mensen. En in de Bijbel, in de 10 geboden staat ook, don't judge. Maar dat doe je nu. Je sluit mensen buiten, je zonnet jezelf af. En je wijst constant een vinger. Dus de dingen die ik leerde in de kerk en hoe ik zag hoe mensen ermee omgingen, waren totaal anders. Mm-hmm. Ze zaten alleen maar elkaar van, oh, jij doet die, jij doet dat, die doet dat, die doet dat. En toen dacht ik van, nee man, ik hou hier niet van. Mm. Dit is niet voor mij.
Nee, dus toen heb je dan je moeder de rug gekeerd of de kerk de rug gekeerd?
Ik heb niemand de rug gekeerd. Ik ben altijd open geweest. Ik heb alleen voor mezelf gezien van, het is niet voor mij. Ik ben anders. Ik ben vrijer qua denkwijze, qua doen en laten. Maar als jij dat wil, even goede vrienden. Alleen, zonder dat je het wilt, heeft zij wel gekozen van, oké, dan is er wel een soort van, we're divided. Jij gelooft daarin en ik kan daar niet in mee. Dat is mijn moeder. Dus ja, you know you wrong. Snap je wat ik bedoel?
Ja.
En eerlijk is eerlijk, ik voel niet dat ik wrong ben. Nog steeds niet.
Oeh, dat zei je moeder dan tegen jou, van you wrong.
Ja,
zei ze dat echt of liet ze het merken?
Zo liet ze merken. Ik weet nog wel dat ik 16 was en toen mocht ik mijn voogdij kiezen. Dus toen ben ik naar Almere verhuisd bij mijn pa.
Mm-hmm.
En ja, je bent een jongetje, al mijn vrienden hadden oorbellen en ik wilde gewoon oorbellen. Ik dacht, ja man, een paar voor oorbellen, ik wil tatoeages. Oké, en toen zei ik tegen mijn pa van, hij vroeg van, wat wil je voor je verjaardag? En mijn stiefmoeder was er ook en toen zei ik van, ik wil oorbellen. Dus mijn stiefmoeder keek al zo van, ja, van mij mag het.
Ja.
Maar je moet wel even je moeder bellen. Je moet er wel zeggen. Dat was een of the worst phone calls in my life. Omdat ik al wist van wat er zou gaan komen. Dus ik belde erop. Ik zeg, hey ma. Ze zegt, oh, gefeliciteerd met je verjaardag. Zeg,
want hoe oud was je geworden? 16?
16.
Oké. Okay.
Mm-hmm. Mm-hmm. 16. Ze zegt, hey ma. Zegt ze van, hey ja, gefeliciteerd. Dit en dat. Ze zo. Ik zeg zo, oké. Okay. Maar ik ga oorbellen zetten voor mijn verjaardag. En mijn moeder begon te janken aan de telefoon.
Te huilen ook echt?
Begon te huilen. Ja, ik bid voor je. En je weet dat het niet van de Heere is.
Mm-hmm.
Maar, snap je? En dat doet echt pijn. Want je zegt gewoon letterlijk van, je gaat naar de hel. Snap je? Mm-hmm. Je gaat naar de hel. So, dat.
Ja. Hoe lang heb je eigenlijk in de hel geloofd? Mm. Want ik kan me dus heel erg herinneren. Omdat ik dus vanuit mijn ouders ook heel erg... werd gezegd, ja, als je slechte dingen doet, inderdaad, ga je dus naar de hel. Er zijn echt bij mij momenten geweest dat ik in bed lag en echt gewoon aan het ronddwalen was en aan het denken was, shit man, ik heb nu iets slechts gedaan. Mm-hmm. Ik heb een snoepje gepakt of gestolen van de kruidvat.
Yeah.
Ik ga naar de hel. Mm-hmm. Ik kon daar gewoon niet van slapen.
Yeah.
Zeg maar, herken jij dat?
Ja, alleen ik had op een gegeven moment zoiets van, fuck it, daar ga ik maar.
Ja?
Ja.
Okay, ja. En toen ging je gewoon all the way, tatoeages, oorbellen.
Ja.
Ja.
Want ik had gewoon zoiets van, hoe kan zoiets, God doesn't judge. Dan hoe, snap je? Ik heb wel altijd in mijn hoofd gehad, want het geeft je goede normen en waarden. Dus wees goed voor mensen. Niet stelen, niet dit, niet dat. Snap je? Dus daar hou ik me wel aan. Maar voor de rest wat mij betreft, of ik nou die kleding wil dragen, of dat ik uit wil gaan, of dat ik wil roken. Of that's all on me. At the end of the day, als we dan aan die hemelse poort staan en hij zegt van ja, dit heb je gedaan en je mag niet. Dan heb ik zoiets van oké, cool. Dan is dat wat het is. Maar dan heb ik wel genoten van mijn heaven here on earth.
Ja.
Snap je wat ik bedoel?
Je leefde dus in twee werelden. Ja. We hebben het nu heel erg over je moeder dan gehad. Het moeder. Kerkelijke.
Ja.
Hoe was het dan als je in het weekend naar je vader ging?
Heaven.
Ja.
Heaven. Daar kon ik mezelf zijn. Ik kon doen en laten wat ik wilde. Ik was met mijn vader. Mijn vader was mijn superheld. Mijn vader is een oud kickboxkampioen. Sikke legend.
Maar laten we het even goed benoemen. Zevenvoudig
wereldkampioen. Volgens mij drievoudig Nederlands. 4 Europees. En heeft heel lang ook in Thailand op nummer 1 en 2 gestaan. En dat is nog... zijn maar heel weinig Nederlanders gelukt.
Oh my god. Dus je vader is echt, laten we zeggen, in de kickboxwereld...
Ja, hij is een legend.
Ja?
Ja. Zeg maar... voor de kickboxkenners die misschien luisteren, had je vroeger Ramon Dekkers. En mijn pa is net de lichting daarna. En mijn pa heeft ook tegen Ramon Dekkers gevochten, gewonnen. Ze hebben een hele grappige wedstrijd. Of tenminste, een hele goede legendary wedstrijd. Dat ze elkaar beide neerslaan.
Mm.
Tegelijk.
Mm.
Alleen Ramon blijft liggen, mijn vader staat op. En vanuit daar is hij dan, zeg maar, gegroeid tot de guy die hij is. Dat was een van de belangrijkste wedstrijden in zijn carrière.
En dus toen, als klein jongetje, was jouw vader dus een kickboxkampioen.
Ja. Mm-hmm.
Wat heb jij daarvan meegekregen? Wist jij toen al hoe famous hij eigenlijk was?
Ja. Ik weet nog wel, mijn pa was de man.
Ja.
Mijn pa was de man. Dan was ik daar als klein kindje, had die Versace jeans voor me gekocht. Dus ik was fully Versace.
Wow.
Als kleine jongen. Ja, als kleine jongen. Dus ik denk, dat heb ik wel van mijn pa. Mijn looks en mijn kleding en mijn stijl en zo. Mm-hmm. Wij houden wel van dat soort dingen. Ja.
Van fashion.
Ja, we houden van fashion. En niet zo diep als dat sommige mensen gaan met Virgil en zo. Maar we just know how to dress, how to look good.
Ja.
En ik weet nog wel, als kleine jongen, ik ging met mijn vader, liepen we hier door de Amsterdamse stad en... Dan kwam die weer bij hem. Dan die weer. Dan moest hij een foto met die. Dan moest hij een foto met die. Dan kwam weer die mooie vrouw. Dan die weer. Dus met mijn pa op straat was het een soort van red carpet-achtige treatment altijd. En tot de dag van vandaag nog steeds. Omdat word ik nog steeds herkend door de oudere generatie. Mm. Jij bent de zoon van. Ik kon nooit over straat gaan of in een club zijn.
Yeah.
Zonder dat iemand zei van, oh, jij bent de zoon van.
Is dat nou een voordeel? Is dat nou leuk? Of is dat super irritant?
Alles. Soms is het leuk, soms is het vervelend. Soms is het. Dat is ook de reden waarom ik mijn artiestennaam James Watts heb verzonnen. Omdat ik wilde, dat is van mij. Als je James Watts kent, ken je het van mij. En niet omdat je...
Omdat ze weten dat je de zoon van bent.
Ja.
Want ja, ik zat dus, dat vroeg ik jou net ook. Want jij heet eigenlijk Joyce Simpson. Als ik die naam hoor, denk ik dat is de perfecte artiestennaam.
Ja.
Daar hoef je niks meer aan veranderen. Ja, vind ik echt. Joyce Simpson, ja. Mm. Perfect, niks meer aan veranderen. Maar jij wilde echt jezelf eigenlijk loskoppelen van je vader in dit geval.
Ja.
Waarom was dat zo belangrijk voor jou? Kan ook in je voordeel werken namelijk.
Ja, maar iets wat mijn pa me had heeft gezegd, je bent je eigen man. En ik ben altijd mijn eigen man geweest, vanaf kleins af aan tot nu. Dus ik wilde iets van mijzelf. Hij heeft zichzelf naar boven gewerkt. Hij heeft gedaan wat hij moest doen. Nu is het mijn beurt. En ik wilde niet in die schaduw zitten. Want ik heb ook natuurlijk, voordat ik muziek maakte, heb ik heel lang gebokst.
Ja.
Heel lang gekickbokst en gebokst. En ik was alleen maar in de gym.
Ja.
En als mensen tegen mij moesten vechten en ze zagen Joy Simpson, wilden ze niet. Omdat ze wisten van, oh, dat is de zoon van Ryan. Dus die is goed. Dus wat ze dan deden, is dat ze dan zetten ze me echt tegen een kampioen.
Oh, dus dan moet je eigenlijk, terwijl je niet zoveel vechtervaring per se hebt, gelijk naar de top.
Juist, bij wijze van.
En dat is niet handig.
Ja, voor sommige mensen is het niet handig. Voor mij was het gewoon cool. Het was te dragen. En ik was ook daadwerkelijk wel goed.
Mm-hmm.
Dus,
maar was je net zo goed als je vader?
Kijk, en dat ga je dus steeds krijgen. Dat gaan mensen zeggen van, oh ja, maar hij is niet zo goed als zijn vader. Of hij is beter dan zijn vader. Of dat, snap je? Dat is steeds waar mensen op zoeken. En dat is hetgene waar ik altijd zoiets had van... We will never know.
Want je hebt het niet afgemaakt.
Jawel, ik vecht nog steeds tot de dag van vandaag. Ik vecht elke dag. Maar ik bedoel meer van... We will never know. Want in zijn tijd... We leven niet in hetzelfde tijdschema. Snap je wat ik bedoel?
Ja, je kan nooit eigenlijk niet echt tegen hem vechten.
Nee, we hebben wel tegen elkaar gespart.
Ja?
Ja, dat was dope.
Nee, maar wacht, ging gewoon vechten. Wow, ja. Ging vechten met je pa. Je slaat hem gewoon in elkaar.
Sorry. Ja, je slaat hem niet in elkaar. Hij is een legend, dus...
Mm-hmm.
Het was wel... Laten we zeggen, het was tik voor tak. Dus dat wil zeggen, ik geef iets, hij geeft iets. Ik heb wel mijn respect daar neergelegd, want... Het is echt een hele goede vechter. Hele intelligente vechter. En als je hem dan bijvoorbeeld een goede leverstoot kan geven... of je kan hem überhaupt raken. Als je hem überhaupt kan raken, mag je al blij zijn voor jezelf.
Echt?
Ja, definitely. Dus toen ik 16 was, en 16, 17 zo, die tijd gingen we wat meer sparren. En eerst, ik kreeg kickboxles. Want zeg maar, al de andere jongens van de gym kon ik... Weet je, daar sta ik mijn mannetje.
Ja.
En... Eerste keer tegen hem. Spanning. Voelt net alsof ik een wedstrijd moet vechten. Ja. Maar ik denk van ik wil wel tegen je vechten. Want je bent mijn pa. Ik wil kijken. What's up? You motherfucker.
Je wilde je echt indruk op hem maken stiekem?
Ja. Ik wilde hem wel raken, ja. Mm. Ik dacht wel, we gaan wel beuken. Want ik weet, hij gaat ook niet easy tegen mij doen. Hij doet nooit easy tegen mij. So, nu ga ik laten zien.
Wat ik kan. En hoe ging dat?
Ja, dat ging goed. Was nice. Sparren is sparren, dus je kan er niet veel. Maar hij heeft wel gezien wie ik was. Daarna heeft hij me ook wel altijd met rust gelaten. En heeft hij... Ik weet niet wat er gebeurde, maar iets werd toen een soort van... Oké, cool. Snap je? Van, I see you. Een
soort van wederzijds respect of zo.
Ik denk zoiets.
Maar ik kan me ook voorstellen, als je vader kickbokskampioen is... voor veel aan het trainen is waarschijnlijk ook... Was hij niet soms veel te druk?
Ja. En dat is waar. Dat is waar bij ons, zeg maar... Waar het een beetje sketchy wordt.
Mm.
Want... Zeg maar, hij haalde me wel op in het weekend. Maar het was niet elk weekend. Soms was hij 3 maanden in Thailand. Of hij was weer in Suriname. Of was weer vechten. Dus hij was... Ja, hij had gewoon zijn carrière.
Ja.
Maar... Als die er was, dan was die er ook. Tenminste, dan kwam die me halen.
Ja.
So, alleen, ik spendeer meer tijd met mijn moeders. Dus met mijn biologische moeder en mijn stiefmoeder.
Ja.
Dan met hem. Dus wat krijg je? Je bent mijn pa, ik kijk zo naar je. Maar we hebben geen mutual level van... Ik kom niet naar jou met mijn emoties.
Mm-hmm. Je had niet echt een band met hem.
Ja. Mm-hmm.
Dat lijkt me wel lastig. Want in mijn geval... Vanaf mijn 12e had ik dan geen vader meer. Mm-hmm. In de zin van mijn ouders gingen uit elkaar. Ik heb mijn vader toen ook niet meer gezien. Maar als hij er niet is, dan is hij er niet.
Nee.
Dan, ik heb hem ook toen in die tijd ook nooit gemist per se. Want ik wist dat het beter was als mijn vader en moeder niet samen waren.
Ja.
Dus ik had dan gewoon mijn moeder. Zij was stabiel en dat was fijn. En dat mijn vader er niet was, was soms wel vervelend. Maar dat vonden meer... Het was meer vervelend omdat andere mensen het tegen je zeiden van... Oh, wat zielig.
Mm-hmm.
Dan dat ik echt dacht van... Ik mis iets of zo. Maar hoe is dat als je vader er wel gewoon is... Maar ook weer niet? Dat lijkt me eigenlijk nog veel ingewikkelder.
Ja. Yeah. Kijk, het wordt ingewikkeld wanneer je ouder wordt. Als je jong bent... Dan is dat je vader en je luistert gewoon. Want zo worden we opgevoed. Heel autoritair. Mm. Ik ben je vader en je moet maar luisteren wat je zegt. Maar wat gebeurt er als je 16 wordt?
Mm.
Als jongen, ik was best wel heel vroeg met ontwikkelen en dingen. En mijn ouders lieten me ook heel veel dingen zelf doen. Vanaf mijn 11e jaar race ik zelf met de trein vanaf Zevenbergen. Dat is een dorpje bij Breda.
Ja.
Waar ondertussen verhuisd mijn moeder. Naar Almere. Dat is een 2-urige treinreis.
In je eentje. En dan was je 11.
Dan was ik 11. 11, 12 zo.
Ja.
En dan soms had ik het geluk dat ze me kwamen ophalen bij... dat mijn pa me kwam ophalen in Utrecht. Want daar heb ik ook nog familie. Dus dan was het vanaf Breda naar Utrecht. En dat is ongeveer een uurtje in de trein.
Mm.
Maar kan je nagaan, jongen van 11 in de trein.
Ja.
Kijk, overdag is het oké.
Ja.
Maar wat als het een keer laat 's avonds is?
Nou.
Snap je wat ik bedoel? Zo,
Waren je ouders niet bezorgd hierom, denk je?
Dat vraag ik me dus ook af. Dat is hetgene wat mij... wat me heel veel heeft laten twijfelen aan bepaalde dingen van... Do you really care? Snap je wat ik bedoel? Do you really care?
Ja, dat...
Snap je wat ik bedoel?
Ja, ik snap het heel goed. Maar dat is toch een pijnlijke gedachte?
Ja, het is 100% pijnlijk. Maar mijn band met mijn ouders is... Liefde is ook pijn. Snap je?
Ja.
Want als er iets is in het leven, is het... Er is geen boek van hoe voed ik mijn kinderen op? Hoe doe ik dat? Hoe moet je dat doen?
Die zijn er wel.
Ja, maar you just learn along the way. Want iedereen heeft zijn eigen...
Maniertjes.
Eigen manier. Maar ik weet zeker dat als wij waren opgevoed met het feit van... Oh, hand boven je hoofd. Oh nee, ben je gevallen? Hoe hier een pleister? Zouden we dan nu hier zitten?
Nee, anders.
Ja, snap je? Zouden wij dan hetgene bereikt hebben en de honger hebben... om iets van jezelf te maken of iets te doen? Snap je wat ik bedoel?
Ja, ik snap je. Ik zit zelf ook te denken. Ja. Want ik kreeg mijn eerste huissleutel... dus om de voordeur open te maken toen ik 6 was...
En,
ja, maar dat had er vooral eigenlijk mee te maken. Toen ik 6 was, toen waren mijn vader en moeder nog samen. Mm. Toen woonden wij in Hoofddorp. Ik ga het opnieuw zeggen. Toen ik 6 was, toen waren mijn vader en moeder nog samen. Ik woonde toen in Hoofddorp en ik had 2 broertjes. Overdag werkte mijn moeder. Mm-hmm. Mijn vader werkte soms ook, want hij werkte als vrachtwagenchauffeur. Dus het kan dus zijn dat hij een paar dagen weg was of de avonden veel weg was. Maar soms dus ook overdag. En om die reden kreeg ik dus een sleutel. Yeah. Maar ik herinner me eigenlijk dat toen ik die sleutel kreeg... ik voelde me super trots.
Yeah.
Ik voelde me breed. Ik dacht, je toch? Ik kan dit zelf.
100%.
En ik nam dan... Ja, het is natuurlijk een hele verantwoordelijkheid. Mm-hmm. Hè, want ik moest ook dan... Niet moest, maar met 2 broertjes... Die nam ik dan natuurlijk ook mee naar huis. Ik maakte dan de deur open met die sleutel. Kijk, het is een heleboel verantwoordelijkheid... maar tegelijkertijd voelde ik me daardoor ook best trots op mezelf.
Ja.
Als 11-jarige in de trein voelde je niet stiekem ook cool van...
Zeg maar, en dat is zeg maar wat ik bedoel. Zeg maar, als je jong bent en je mag al die dingen... Je voelt je cool. Je voelt je... Wauw, je weet toch, je bent ouder. Mm. Maar je mind... En hoe je bent, je wordt ook wat ouder. Je wordt zelfstandig. Je leert heel snel zelfstandig te worden. En voor anderen te zorgen.
Mm.
Maar wat gebeurt er als je naarmate dat je ouder wordt... je woont nog steeds thuis. En nu willen ze zeggen dat je sommige dingen niet mag doen. Dus nu wil je autoriteit hebben. Terwijl je hebt me altijd gelaten.
Ah.
En nu wil je autoriteit winnen. En wil je laten zien van, ik ben de ouder.
Dus jij ging daar tegenin?
Ja, omdat ik zoiets heb van... luister, ik heb altijd mijn boontjes zelf moeten doppen.
Dus dat wil je gewoon blijven doen of zo?
Nou, dat niet. Maar hoezo mag het nu opeens niet? Wie ben jij om mij dat te komen zeggen?
Mm.
Snap je wat ik bedoel?
Zei jij dat ook echt zo? Want ik...
Nee, of course not.
Nee, ja, okay.
Maar dat natuurlijk niet. Dat zeg je omdat wij autoriteit, snap je? Dat ga je niet doen. En het is ook hurtful om dat tegen je ouders te zeggen. Snap je ook wat ik bedoel?
Mm-hmm.
Dus je zit in een tweestrijd, want... Ergens vind ik het niet cool wat ze doen.
Ja.
Ergens begrijp ik het ook dat ze dat doen.
Ja.
Maar ben ik het ermee eens? Nee.
Maar je kan er ook niks van zeggen.
Snap je?
Dus je leeft het gewoon.
Je moet het leven. En op een gegeven moment, toen ik 18 werd... ik was 17, 18... Ja. Toen ik 18 werd, ging ik uit huis.
Mm.
Ik had een eigen woning gezocht in Almere.
Wow. 18?
Ja,
okay.
18. Eigen woning gezocht, alles zelf gefixt. Ik dacht, fuck deze shit. Ik dacht van, yo, je hebt me een man gemaakt. Dat was je doel.
Mm.
Maar nu zijn er 2 honden in het huis. En er kan maar 1 hond in het huis zijn. Snap je wat ik bedoel? Er kan maar 1 leeuw. Dat hebben mannen meestal. Op een gegeven moment word je ouder.
Mm.
En dan ga je... Weet je toch? Je chest vooruit zetten.
Je voelt je ook breder en zo. Ja. Je benen zijn nog steeds dun, maar je voelt je...
Hell yeah. En ik was een skinny motherfucker in die tijd. Ja. Ik had nog net niet die, zeg maar, dat deukje in je chest.
Oh ja. Ik ken dat deukje.
Als je echt skinny bent, dan heb je dat deukje. Maar in ieder geval, ik had zoiets van... No man, wat wil je doen? Snap je?
Ik vind dat echt heel bijzonder, want... eerlijk, ik heb dus heel lang het gevoel gehad. En misschien nog. Ja, nu pas begin ik dat een beetje los te laten. Maar echt, mijn ouders, mijn moeders wil was een beetje wet. En dat betekende niet dat ik alles één op één overnam. Mm. Maar ik had wel altijd een soort van haar goedkeuring nodig voor dingen. Mm. Ook op een latere leeftijd nog. Weet je, ja. Met studeren. Wilde ik haar goedkeuring bij bepaalde keuzes die ik maakte. Ik heb dat heel lang nog gevoeld. En dat jij op je 18e al zegt van, nee, mij niet gezien. Nee. Ik vraag me af, hoe komt dat, denk je? Wat maakt jou anders dan, ja, mij? Ik was gewoon blijkbaar dus heel erg gehoorzaam.
Het kan, ik weet niet of het aan man of vrouw ligt.
Oh ja.
Want bij jou is het met je moeder, toch?
Mm-hmm.
Mm. Kijk, ook hoe we zijn opgegroeid. Kijk, voor mijn moeder hoef ik niet naar bevestiging te zoeken. Want zij is het toch niet ermee eens. Snap je wat ik bedoel?
Oh, ja.
Dat is één. Mijn pa kan ik iets zeggen, maar het lijkt toch of het hem niet boeit. Dat is twee.
Mm.
Dus de enige die altijd naar me onvoorwaardelijk liefde gaf en naar me luisterde, was mijn stiefmoeder.
Je mama.
Juist, mijn mama. En bij haar had ik dat wel. Snap je? Ik noem dat de navelstreng. De navelstreng zat nog vast bij ons twee. Tot zeker een jaar geleden zat de navelstreng nog vast. Tussen mij en mijn mama.
Ja.
Zeg maar, als ik iets deed, liet ik mama zien. Als ik met een meisje ging, liet ik mama zien.
Ja.
Word ik wakker? Ik heb mama. Hoe gaat het met je? Kan ik iets voor je doen? Moet ik die kinderen ophalen? Whatever. Mama.
Het is wel eigenlijk heel interessant, want je kent die quote sowieso. Bloed is dikker dan water.
Ja, ik ben het daar niet mee eens.
Vertel.
Kijk, bloed, dat kan je niet kiezen. Je wordt erin geboren. Ze zeggen wel dat we als jong, als we nog een spirit zijn, dat we de ouders kiezen die we willen. Dat zeggen ze.
Maar had je dan deze ouders gekozen?
Ik, blijkbaar wel. Want zeg maar, at the end of the day, I'm good.
Ja.
Snap je zo? Maar je familie kan je niet kiezen. Ik heb neven waar ik heel cool mee ben. En ik heb neven waar ik gewoon niks van moet. Omdat ik gewoon denk van, nee man, dat is niges. Rot op man. Snap je wat ik bedoel? En mijn mama, dus mijn stiefmoeder.
Ja.
Die, dat is niet eens mijn bloed. Zij heeft ervoor gekozen om dat voor mij te zijn. Uit liefde. Dus liefde is wat voor mij belangrijk is. Liefde.
Mm. Liefde. Was de liefde die jij voelde bij je, van je mama, je stiefmama, was die anders dan de liefde die je kreeg van je biologische Surinaamse moeder?
Ja.
Hoezo?
Surinamers geloven in tough love. Surinaamse moeders, autoriteit, pak slaag.
Oef. Dat wat heb jij gevoeld? Slipper, alles, stok?
Alles.
Ja?
Alles, alles. Alles?
Alles.
Alles.
Pan?
Nee, pan is ambitieus.
Nee, oh, dat is echt. Ja,
pan is ambitieus.
Ja, is wel heftig. Nee.
Pan is ambitieus.
Kijk, we lachen hierom, maar in heel veel culturen is dit wel een dingetje slaan met van alles en nog wat.
Mm-hmm. Nee, ik denk dat de. Het raarste voorwerp waar ik mee ben gehit is een klomp.
Oh, oké, okay. Dat is ook pijnlijk.
Mm, dat was mijn oma.
Maar zie jij de dingen die als je ouders jou hebben. Ja, ik heb ook wel een pak slaag wel eens gehad. Maar ik eigenlijk heel weinig. Echt heel weinig, want dan moest ik het heel erg bond hebben gemaakt. Wilde het zo ver komen. Achteraf gezien, zie jij dat nu als mishandeling?
Of ik het zelf als mishandeling. Kijk, ik weet niet beter. Maar of ik het bij mijn eigen kind zou doen? Nee.
Nee.
Dus als dat antwoord is op je vraag. Nee, ik zou het niet doen. Dus ergens, ik ben het er niet mee eens.
Mm.
Maar ze zullen vast hun redenen hebben gehad.
Ja. Ja, ze weten waarschijnlijk niet beter.
Ja.
Dat is denk ik ook een beetje vanuit ons. Ik denk dat ze niet beter weten dan. Ja. Als ze heel erg gefrustreerd raken, dat ze denken, nou, dan moeten maar geslagen worden. Wat mijn moeder toen een keertje had gedaan, toen was ze echt para. Ze was echt para. Ze ging naar buiten. Ze zegt, ik ga nu stok halen. Dus wij, alle drie de kinderen thuis. Oh shit, oh shit. En wij woonden ook in Almere. En daarachterin had je dus echt een bos. Dus je weet...
Waar van Almere woonde je?
Oostvaarders toch?
Oh, wow.
Ja.
Oh, ik kom ook uit Oostvaarders.
Nee.
Ja, man. Dus je wil zeggen dat je
je weet toch de bossen daarachter?
Kotterbos.
Juist. Waar al die villa's staan. Mm-hmm. Precies. Dus ze ging, want wij wonen daar heel dichtbij. Dat was 5 minuten lopen. Stripwel
de buurt.
Dat bestond toen nog niet eens.
Oh, shit.
Juist.
Ja.
Dus... Dat stukje bos dat je daar hebt, mm-hmm. daar ging ze toen naartoe. En toen zei ze, ik ga stok halen. Mm-hmm. En ze kwam letterlijk thuis, volgens mij met 3 stokken. 1 voor mij, 1 voor mijn broertje en 1 voor mijn andere broertje. Mm-hmm. Ze heeft het die dag niet gebruikt. Ze heeft het gewoon neergelegd in de hoek. Van, en het werd een soort... Het voelde een beetje als een soort van intimideren of zo. Yeah. Ons een beetje bang maken. Mm-hmm. Weet je wat ik met die stok heb gedaan? Ik was 11 of zo, 12, ik weet niet eens.
Je hebt hem verstopt.
Nee, dat durfde ik niet. Nee. Ik wilde hem verbranden in het midden. Dus ik dacht, als ze dan een keertje gaat slaan, dan breekt hij meteen.
Slim.
Maar je weet toch, als je het verbrandt, wordt hij gewoon zwart.
Ja. Yeah.
Dus je zag zo die zwarte lijn. Dus ik gelijk stress. Oh mijn god, wat ga ik doen? Maar weet je, uiteindelijk... Ja, daar is uiteindelijk helemaal niks mee gebeurd. Maar dat was al best wel intimiderend eigenlijk een beetje. Yeah. Is er ooit een moment geweest dat je ouders echt intimiderend vond?
Ja, mijn pa wel. Mijn pa is heel intimiderend.
Ja?
Heel intimiderend.
Is hij lang ook of zo? Of is hij kort juist?
Hij is nu dezelfde lengte als ik. Hij is misschien net 2 centimeter langer dan ik.
Mm.
Maar hij is wel een presence. Mm. Zeg maar, je weet gewoon niet fokken. Niet fokken. En... Ik heb ook zo'n mentaliteit. Mm. Niet fokken. Ik sta voor wat ik sta. En hij was iets... Oh ja, het ging om school. Het ging om HBO. Zeg maar, mijn ouders wilden... Ik had mijn MBO-diploma gehaald.
Ja.
En voor mij was het al duidelijk, ik wil muziek doen.
Juist.
Maar mijn mama, mijn stiefmoeder... Die zei van, nee, ik wil echt dat je naar HBO gaat. Ik wil echt dat je dat gaat doen.
Mm.
Ik had zoiets van, maar ik weet al wat ik wil worden. Ik ben al met topnotch in gesprek. Ik weet wat ik wil doen, maar ik moet me focussen erop. Anders red ik het niet.
Precies.
Nou,
eerste instantie... Heb je die HBO gedaan?
Ja.
Oh.
Dus, okay. Dus ik ging HBO doen voor mijn moeder en mijn ouders.
Mm-hmm.
Nou, geloof me, als ik iets niet voel, dan ga ik het ook niet doen. Dus ik ging wel keurig naar school, maar ik zag al snel van... dit is niet voor mij, it's a waste of time. Yeah. Ik moet in de studio zitten.
Yeah.
Ik moet daar leren. Ik moet leren hoe ik muziek maak.
Mm-hmm.
Dus okay, ik ging naar school. Ik heb niet eens boeken gekocht, want dat moest ik ook weer allemaal zelf doen. En ik zag het als een waste of money. Want het is niet wat ik wil.
Yeah.
En het is niet dat zij die boeken of mijn education betalen. Ik doe het zelf.
Mm.
17.
I know.
Ik doe het zelf.
Maar je wilde het zelf doen of moest je het zelf doen?
Ik moest het zelf doen.
Want er was geen andere keuze.
Er was een andere keuze. Er werd doodmoney gemaakt.
Oh.
Luister, dat bedoel ik. Er werd... Mijn pa maakt money. Mijn mama maakt money.
Ja.
Snap je wat ik bedoel? Ja, ja. Maar ik moest het zelf doen. Ik moest alles zelf doen. Wat geen probleem was... Ik hou ook niet van handouts. En ik vraag ook nooit. Ik ben geen vrager.
Maar je bent wel een kind.
Je bent wel een kind, exact. Maar mijn pa wilde een man van me maken. Okay, cool. Ik neem de responsibilities. Ik doe alles zelf.
Mm-hmm.
Maar nu moet ik dus vanuit mijn eigen zak... mijn eigen boeken gaan betalen voor iets waar ik niet achter sta. Dus okay. Mm. Eerste half jaar, ik ga naar MBO. Tenminste, de eerste maand, ik ga naar HBO in Haarlem. Vanaf Almere is dat ongeveer een uur met de trein.
Ja.
Dus het is al...
Lang.
Het is al lang.
Het is al een passie, zeg maar. Het is al moeite.
Mm, ja. Het is al moeite.
Uh-huh.
Ik kom daar aan. Ik voel geen enkel vak. Ik voel niet dat ik hier moet zijn. Ik wil alleen maar in die studio zijn. Ik verspil mijn tijd. Letterlijk. Elke dag verspil ik mijn tijd. Okay. Ik ga naar school. Eerste tentamenweek komt. Ik heb geen boeken. Ik heb niks geleerd.
Mm-hmm.
Wat ga je doen? Tentamens maken.
Afkijken, toch?
Bijvoorbeeld.
Beetje links, rechts.
Nee. Ik dacht gewoon, weet je wat? Ik maak die tentamens. Ik haal het toch niet. Het boeit me niet.
Mm-hmm.
Okay. Ik krijg een brief op een gegeven moment. Want je moet studiepunten halen, toch? Mm. kreeg opeens een brief thuis gestuurd. Oh, uw zoon heeft 0 studiepunten.
Sorry. Je kan nog 10 studiepunten, 5. Nee, ja, 0. Had je 0? 0.
Zelfs zeg maar, je kan je eerste 2 studiepunten behalen door de eerste week met school naar kamp te gaan.
Ja.
Nee.
Sorry. Nee. Ik wil niet lachen, maar 0 studiepunten.
Hou je zo care, dus.
Nee. Ja.
Maar
dat geeft al aan hoe niet gemotiveerd je was.
Hoe niet gemotiveerd. En het geeft ook aan dat ik heb tegen mijn ouders zo vaak gezegd: nee, ik wil dat niet.
Maar wacht, was het alleen je stiefmama die het van je verlangde? Nee, of waren het alle ouders?
Ja, alle ouders.
Oké.
Okay. Maar ik had niet het gevoel dat er naar mij werd geluisterd, behalve mijn stiefmoeder dan. Maar.
Mm-hmm.
Er werd niet naar me geluisterd. Ik werd niet serieus genomen.
Maar je was toch ook pas 17?
Ja, maar ook al ben ik pas 17, luister naar wat ik te zeggen heb. Ik ben het kind. Ik weet wat ik wil doen.
Mm-hmm.
Maar jij laat mij iets doen wat ik niet wil. Je dwingt mij om te doen wat ik niet wil.
Mm-hmm. Maar ja, die behalen van het diploma, dat geeft extra zekerheid.
Dat snap ik. Maar dat is de zekerheid die jij als ouder voor jezelf wilt, omdat je denkt dat jouw kind gaat helpen.
Mm.
Snap je?
Mm-hmm.
Maar wat als jij naar je kind luistert? Wat als mijn ouders naar mij hadden geluisterd toen ik 6 was? Dat ik toen al zei van, hey, ik wil artiest worden. En dan hadden ze misschien gedacht van, oké, zet hem op. Ik had gedacht, zet hem op pianoles.
Mm.
Ik wilde saxofoon spelen. Ik had een oudere zus. Zij mocht instrumenten bespelen, piano. Mm-hmm. Ik moest gaan voetballen. Ik moest sport gaan doen. Wat prima is. Maar ik wilde muziek doen.
Mm-hmm.
Ik wilde muziek doen. Ik wilde alleen maar muziek doen. Ik heb kladblokken vol. Met lyrics en songs. Dat op de dag van vandaag zou ik nog steeds die songs kunnen uitbrengen. En dan zouden mensen denken. Hey joh, dit is een hard song. Ja.
Want je was echt als klein kind dat al.
Ja, omdat alles wat ik wilde zeggen. Wat ik wilde doen. Werd niet naar geluisterd. Ik ben het kind, dus jij moet maar doen wat ik zeg.
Mm-hmm.
En ik had zoiets van, ik kan dat niet. Maar, want mijn feeling zegt dat ik dit moet doen. Mijn feeling. En dat is wat ik ook jammer vind van wat we doen bij kleine kinderen. Als we zeggen van, hey, wat wil je worden? En dan zegt Piet bijvoorbeeld, hey, ik wil astronaut worden.
Ja.
En dan zegt de juffrouw of zijn vader zegt, nee. Even serieus, wat wil je echt worden? Ik heb je net gezegd, ik wil fucking astronaut worden. Ja. Waarom luister je niet? Snap je wat ik bedoel?
Mm-hmm.
Want dan kunnen we gaan kijken, oké, je wil astronaut worden. Oké, dan moet je deze opleiding doen.
Ja.
Of dan moet je dat doen. Dan moet je zo trainen of whatever, snap je?
Ja.
Je moet een kind, sommige kinderen moet je wel serieus nemen. Ook al weet je van, volgende maand wil hij iets anders worden, neem hem serieus. Because it cares.
Mm-hmm.
It matters. Want hoe kom je in deze wereld? In het moment dat je voor jezelf begint te denken, mag niks. Of it doesn't matter.
Ja, ik zit dus te denken, want bij mij, ik heb de middelbare school gedaan en mm-hmm. toen ben ik naar de universiteit gegaan. En ik heb eigenlijk de hele loopbaan heb ik ze maar gewoon gevolgd. Maar bij mij ging het zo. Mijn moeder heeft denk ik al vanaf jongs af aan erin geprent.
Yeah.
Vanessa, jij bent slim. Jij moet naar school.
Mm.
Vanessa, jij bent slim.
Mm-hmm.
Ga naar school. Maar ze liet me wel vrij in wat ik mocht doen.
Dat is cool.
Dus ik kwam dan thuis en de eerste keer zei ik tegen haar van, oh mam. Ik dacht gewoon van, ja, ik ga gewoon economie studeren of zo. Ja, ik wist het niet. Zei ik, oké, mam, ik ga economie studeren. Zei ze, goed, is goed. Toen ik daarna een week later weer kwam en zei van, mam, ik heb me van gedachten veranderd. Nee, ik ga communicatiewetenschap studeren. Ze had geen idee wat het was. Maar ze zei nog steeds, is goed.
Mm-hmm.
Als je maar gaat studeren.
Yeah.
Was er bij jou dan niet een beetje een soort van vrijheid toch wel?
Jawel. Ik heb wel vanaf dat ik ben verhuisd naar mijn pa,
yeah.
gaf hij me heel veel vrijheid. Daar heb ik voor het eerst vrijheid gekregen. Want bij mijn moeder, biologische moeder, was alles on lockdown. Je kon niks doen. Alles wat ik leuk vond, was werelds. Dus je kon het niet doen. Bij mijn pa had ik vrijheid. En ik mocht doen wat ik wilde doen. En whatever. Maar die vrijheid kwam ook met een stukje verantwoordelijkheid. Dat ik moest nemen. Wat ik ook deed. Alleen, ik... Ze hebben me zo vrij gelaten en altijd dat ik alles zelf moest doen. Dat ik zoiets had van, oké, maar als die vrijheid dan beperkt werd... dan had ik zoiets van, maar waar ben je mee bezig? Want wie ben jij om te komen zeggen dat ik dat niet kan doen? Want ik doe toch al alles zelf, dus hoezo niet?
Dus daar was het eigenlijk weer te vrij?
Nou, niet te vrij, maar het was meer gewoon van... kijk, je kan iemand vrijheid geven, maar check in. Snap je van, hé, hoe gaat het met jou? Wat doe je? Hoe gaat het op school? Kan ik je ergens mee helpen? Je boeken zijn... Want boeken zijn fucking duur.
I know. Duur. En het is elk kwartaal of blok moet je nieuwe boeken hebben.
Like, period, school is pricey as hell. Well,
I know.
En dan moet je nog zo bedenken... Ik geloofde niet dat dat me zou brengen waar ik wilde gaan. Dus ik moet geld gaan investeren in iets waar ik niet in geloof. Terwijl voor hetzelfde geld kan ik 2 KRK-boxen halen. Kan ik een kleine een goede microfoon. En een geluidskaart en een laptop. En dan kan ik mijn pokkoes maken.
En dan zou je kunnen vliegen in de muziek eigenlijk.
Zou ik kunnen doen wat ik wilde doen.
Maar als je dit zo had verteld... heb je dit ooit zo durven aankaarten bij je ouders?
Nee, want
pap, mam, luister... Ik wil gewoon muziek maken en ik heb nu dit geld... en daar wil ik dit en dit en dit mee kopen. En daarmee weet ik gewoon dat ik het ga redden. Dus geef me die kans.
Daar was geen ruimte voor. Snap je? Het was meer van, dan werd ik aangepakt van... oké, maar ik ben de ouder, dus jij moet luisteren. Ik moet wel zeggen dat mijn pa... want ik ben eerst begonnen als DJ...
DJ.
In de club. In Amsterdam was ik 16, draaide ik Jimmy Woo.
Wow.
Draaide ik Bassline.
Wow.
Ik heb echt mijn shit vanaf de ground up moeten doen.
Mm-hmm.
Omdat, je moet het zo zien, ik kom niet van hier. Ik kom niet uit Amsterdam.
Oh ja, want je woont in Almere. Ja,
ik kom vanuit Rotterdam. Daarna ben ik verhuisd naar een boerendorp in Breda. In Brabant, sorry. Mm. En toen verhuisd naar Almere... En vanaf Almere naar de Big City. Maar ik wil het maken in de Big City. Ik wil het maken in Amsterdam. Wat ga ik moeten doen? Je hebt connecties nodig.
Mm.
Oké. Okay. Een van mijn neven, hij was DJ. Mocht er mee, begon ik met MC'en.
Yeah.
Yo, this is MC James Watts. Snap je?
Ja.
Dus alle facetten van de game ken ik. Want ik was jong. 16. Ik ben DJ. Mijn pa zag me elke dag bezig. En toen heeft hij een draaitafel voor me gekocht.
Maar wat?
Dat was het doopste. Dat was echt het doopste wat hij ooit voor me heeft gedaan. Dat was voor mij echt van wauw. Ja.
Hm. Ja. Heeft jouw moeder op jou op een bepaalde manier gestimuleerd om muziek te maken of daarmee door te gaan? Of?
Eerste instantie niet. Want je moet het zo zien. Je zoon komt naar je toe van... ja, ik wil muziek gaan maken. Je hebt hem nog nooit horen zingen.
Mm.
Je hebt hem nog nooit... niks.
Ja, niet zien doen. Ja.
Dus denk wat kom jij doen?
Ja.
En ik ben altijd iemand geweest... als ik iets weet... of ik zit ergens op... hou ik het voor mezelf. Later ga je zelf zien... wanneer het gepapt is... dan pas ga je zien... wie ik ben, wat ik heb gedaan. Dus mijn ouders hebben me ook nooit... in hun defense.
Ja.
Ze hebben me nooit iets van me gehoord. Ze hebben nooit een track gehoord. Ze hebben nooit een dinges gehoord. So, ik begrijp.
Nee, maar wacht. Vroeger niet of nu nog steeds niet?
Nee, nu wel.
Ja,
oké. Je moet het zo zien. Mijn pa gaf pas zijn goedkeuring...
Toen
een vriend van hem vertelde dat ik op de radio was. Kan je nagaan.
Ja, is...
Toen had ik al laten gaan. Was het al een hit. Ging ik toeren met Leo Kleine. Door heel Nederland. Was ik al op de radio. Boek.
Toen pas.
Toen.
En je moeder?
Moeder ook.
Toen pas?
Ja.
En dan ben je al 20 plus? Of...
Ik was 21 toen. 21. Dus ik heb eerst vanaf mijn 19e tot mijn 21ste heb ik echt gebikkeld. Heb ik denk ik in... alle winkels in Amsterdam bijna gewerkt. Zara. Hoe heet die sneakers door ook alweer? Frontrunner.
Oh ja.
Frontrunner gewerkt. Gewoon om money te... zeg maar om mezelf te onderhouden. Want ik had mijn eigen huis.
Ja.
En s'avonds dan kon ik de studio in. En ik draaide ook nog. Dus ik pakte daar ook mijn geld.
Ja.
Toen Laten Gaan uitkwam. Ze wisten niet dat ik een clip in Curaçao ging schieten. Ze wisten dat ze kenden dat nummer niet eens. Boom, op de radio. En toen...
Kreeg je toen echt een telefoontje van je pa? Hé, hey, mijn zoon, ik ben zo trots op jou.
Nee, ik heb die nog nooit gehoord. Nog nooit in die, op die wijze. Maar hij laat het op andere manieren zien. Die, waarbij ik ook soms denk van ja, bro, zeg het me gewoon.
Maar hoe dan?
Ik hoor altijd shit via via.
Oh, oh ja, 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 ja.
Ik hoor altijd shit via via.
Dus dan komt de neef of zo jou vertellen van hé, je pa is trots.
Ja, of mijn mama, mijn stiefmoeder kwam altijd naar me toe. Nee, je pa is echt trots op je hoor. Hij is echt trots op je. En dan had ik zoiets van ja, maar waarom zegt hij dat zelf niet? Snap je wat ik bedoel?
Mm-hmm, mm-hmm.
Zo, dat is een beetje onze...
Dat is de band dan met je vader en je moeder. Heeft zij ooit kunnen zeggen van... Zo, ja. Best super trots op
ja,
je?
Ja, mijn moeder, mijn mama... Vanaf dat Laten Gaan daar was... Oh, dat is mijn zoon. En mijn zoon maakt muziek. En ja, en hij vindt een nieuw EP uit, een album. En hij doet het met Lil Kleine. Elke show. Elke show. Was ze daar.
Ja.
En trots.
Dat kan ik wel.
Heel trots. Heel trots. En... Ik ook trots op haar, want dat was mijn, dat is mijn life. Mijn moeder was mijn life.
En dan heb ik het, hebben we het over je stiefmoeder. Ja, juist,
mijn
je mama.
Was mijn life.
Maar je Surinaamse moeder, heeft zij ooit, want kijk, zij is eigenlijk überhaupt in haar geloof, is muziek not done.
Yeah.
Dus haar zoon wordt nu opeens artiest en gaat van muziek zijn leven maken. Hoe kijkt een christelijke, streng gelovige moeder naar haar zoon?
Ja, lastig. Ik denk wel dat ze trots is, natuurlijk.
Hm.
Hmm. Heeft ze dat ooit gezegd? Ze heeft het nooit echt gezegd tegen me... dat ik me kan heugen of herinneren. Want dat zou ik wel echt herinneren. Maar wel geuit. En ze was op de hoogte. Want op een gegeven moment... Je weet, als je in Nederland een beetje paping bent... dan gaat Su je boeken.
Oh, ja.
En mijn moeder was toen ik... 18 was, is zij verhuisd naar Suriname.
Oh!
Opa en oma. Ja.
Zij woont niet eens meer in Nederland.
Nee, zij woont niet meer in Nederland. Al jaren niet.
Oké.
Al jaren niet.
Dus zij heeft dus in Suriname dan gehoord dat jij geboekt bent om hier te komen draaien.
Ja, want in Suriname heb je dan een paar clubs en die hebben dan weer van die billboards en daar stond ik op. En dan kwamen mensen naar haar toe van, hé, dat is je zoon toch?
Ja.
Ja. Dus dat.
Kwam ze dan kijken?
Nee, ze is nog nooit eens kijken. Nee. Nog nooit, nog nooit. She's going to hell in haar blik als ze dat gaat doen, toch? Dus ze heeft dat nooit gezien. Ik heb haar nooit gevraagd. Ik weet niet eens of ze die muziek überhaupt luistert. Ik denk wel dat ze een paar tracks heeft geluisterd. Maar ik denk niet dat ze... Ik hoop het.
Mm.
Ik hoop dat ze... Dat zou me echt goed doen, weet je.
Ja.
Maar ik weet het niet. Het wordt me niet verteld, het wordt me niet geshowd, het wordt me niet gezien. Dus je weet het niet.
Je vertelt dit nu en ik denk alleen maar... Is dat niet een pijnlijk besef of zo?
100%.
Want kijk, je ouders, je vader, je moeder... De mensen die voor je zorgen... Ze zijn soort van de eerste mensen waar je sowieso naar opkijkt.
Mm-hmm.
En ik heb altijd, dat heb ik nu nog steeds wel... Dat ik toch echt wil dat... Ik ben trots op mezelf, ja. Mijn broertjes zijn trots op me, ja.
Yeah.
Maar ik wil ook dat mijn moeder trots op mij is.
Ja. Yeah.
Echt, ik wil dat gewoon.
Ja, ik heb het geluk gehad dat mijn stiefmoeder echt trots op me was. En that's all that matters. Want dat is de enige met wie ik die extreme band heb gehad. Snap je?
Ja, ja.
En met mijn broertjes en zusjes heb ik dat ook heel erg.
Dat zij dan ook super trots op jou zijn.
Ja. Mm-hmm. En dat ik ook super trots op hen ben.
Ja.
Ja.
Dat herken ik ook. Het is belangrijk. Ja. Het voelt ook fijn om het uiteindelijk toch wel ergens vandaan te halen.
Ja, kijk, ik heb broertjes en zusjes.
Ja.
Maar ik ben one of a kind.
Hoezo?
Ik heb geen echte volbloed siblings.
Oh, zijn allemaal half.
Ja.
Of wel eenzelfde vader of wel dezelfde moeder,
ja.
Maar niet dezelfde. Oh.
Ja.
Oh, hey, ben je dan, voel je dan enigst kind?
Nee.
Nee, oké.
Nee. Dat was echt een keuze. Dus toen mijn mama zwanger werd, toen was ik 11. En toen kreeg ik mijn eerste zusje. Dat was ik zo proud. Ze is nu ook al zo groot. Dat waren mijn kinderen. Snap je wat ik bedoel?
Mm.
Like, voor mijn gevoel, dat waren ik ben grote broer nu.
Ja.
En ik ga je laten zien hoe een grote broer is. Dus ik ben involved, ben in hun life nog steeds. We praten over alles, ze kunnen alles van me krijgen, slapen nog steeds bij mij. Dat heel erg.
Ja.
En nee, ik wilde ook nooit, zeg maar, met mijn mama, mijn stiefmoeder. Kijk, on paper heet het stiefmoeder.
Ja.
Maar wij gebruiken dat niet.
Nee, nee.
Nee, hell no.
Wat zeg jij? Ja, nee.
Ik sta, in haar testament sta ik als zoon. Alles. Dat is mijn zoon. Dat is mijn moeder. Like,
mm-hmm.
Snap je? Maar voor de buitenwereld is van, huh? hoe zit dat? Dus snap je, dan moet je
stiefmoeder... Ja, moet het even uitleggen.
Ja, moet even uitgelegd worden.
Ja, ja, dat ken ik. Ja, dat je dingen moet uitleggen. Wat ik bijvoorbeeld altijd moest uitleggen... Nou ja, ik wilde het nooit uitleggen, ik zeg je eerlijk. Mm. Maar ik bleef altijd heel vaag over mijn vader. Dus hè, vanaf mijn 12e was hij er niet meer. Dus als mensen me dan vragen, weet je, hoe gaat het thuis? Zeg ik, ja, oh, gewoon goed en zo. En ik sprak gewoon altijd over mijn moeder. En heel veel mensen spreken over ja, mijn vader en mijn moeder. Ik zei altijd mijn moeder. En dan gingen mensen vragen van, oké, hoe zit het dan met je vader? Ik had daar heel veel schaamte omheen. Omdat ik dacht van, ja, ik weet niet waar die is. Ik wil niet erover hebben, ik wil niet over praten. Ja, dat was gewoon een beetje... Ik heb me daar echt een beetje voor geschaamd. Terwijl ik daar niks aan kon doen.
Nee.
Zijn er dingen waarvoor jij je echt hebt geschaamd binnen ja, je gezin? Of de dingen die je ouders deden of hoe ze met je omgingen? Maar je kan er niks aan doen.
Niet schamen.
Mm.
Maar wel, zeg maar dat... Ja, hoe moet ik dat goed uitleggen? Dat je bent het er gewoon niet mee eens. Dus je voelt, zeg maar, een paar bepaalde dingen gedaan. En het voelt meer alsof ik het voel en hij niet. Snap je wat ik bedoel?
Oh.
Dus dat je, zeg maar, die... ik ben, zeg maar, de spokesperson voor iedereen.
Mm.
Om zijn shit. Dus iedereen komt naar mij om zijn shit.
Snap maar dat is super irritant.
Dat is super irritant.
Maar wacht, kunnen ze niet naar hem toe gaan?
Ze durven ze niet.
Omdat je vader is zevenvoudig kampioen. Of is...
Ja. Snap je?
Hij staat op een hoge pedestal.
Bij heel veel mensen. En dat is dus het ding waarom ik ook nooit mijn eigen naam gebruikte. Iedereen heeft hem op zo'n hoog pedestal.
Mm.
Ik heb dat niet. Het is mijn pa, ik heb hem op een pedestal.
Ja.
Maar bro, we even.
Ja.
En als jij niet down bent met mijn shit... Prima. Even goede vrienden, maar dan chillen we wat minder.
Mm.
Snap je?
Ja.
Ik wou soms dat ik dat had van... Ik zet iemand op een pedestal, maar ik heb dat niet. Het maakt niet uit hoeveel miljoen je hebt. Het maakt niet uit wat je hebt gedaan in de world. Mm. We equal. We people.
Dat begrijp ik. Ben ik het ook helemaal mee eens. Maar ik heb mijn moeder wel kapot lang op een pedestal gezet.
Dat is wat ze erin hebben.
Ja, het is echt ingedrild.
Juist.
En het betekent niet zozeer dat ik geen ruzie of zo met haar kan maken. Mm. Of niet boos op haar kon zijn. Of niet helemaal mezelf kon zijn. Het betekende gewoon dat wat mijn moeder zei... voor mij altijd doorslaggevend was.
Mm.
Dus ja, in de keuze die ik heb gemaakt... als mijn moeder nee had gezegd... had ik een bepaalde keuze niet gemaakt.
Yeah.
Stel, mijn moeder had wel nee gezegd... tegen de opleiding die ik had gekozen. Vanessa had waarschijnlijk die opleiding dan niet gedaan.
Oeh.
Ja.
Yeah.
Dus ze hadden best wel veel... Ja, mijn moeder had dus best wel veel invloed op mij.
Yeah.
Heb jij die invloed ervaren van jouw ouders?
Niet op die manier.
Oké. Okay.
Niet op die manier.
Nee.
Maar vertel. Dus zeg maar, je vertelde over je vader.
Ja.
Wat was datgene waarom je soort van...
Schaamde? Omdat je dan... je bent dan altijd dat meisje in een eenoudergezin. Zeg maar, met een alleenstaande moeder. En dat alleenstaande moeder... En dan ben je ook nog eens Afrikaans. Dus je hebt een donkere huidskleur.
Ja.
En... daar hangt gewoon iets omheen wat heel ongemakkelijk is. Mm. Ja, dat is altijd, het is altijd zo van... Oh ja, logisch dat jij alleen met je moeder bent. Ja. Zeg maar, omdat
zeg maar
je...
de stereotyping type of shit. Okay.
En dat is waar ik me voor schaamde.
Okay.
Het stereotype. Want ik kan er uiteindelijk als kind zelf ook niks aan doen... dat mijn ouders een beef hebben en niet meer samen willen zijn.
Mm.
Maar dat stereotype werd wel de hele tijd op mij geprojecteerd.
Yeah.
En daar heb ik me wel heel lang voor geschaamd.
Mm.
Dat ik echt dacht van... Ja... Ja, ik ben stereotype, want ja, mijn moeder... Ja, ik heb een alleenstaande moeder. En ze doet het gewoon goed, ze doet haar best en ze zorgt gewoon voor ons, ze is daar. Maar ja, dat was dan een beetje mijn ding. Maar Joy, want ik zou wil ik je eigenlijk gewoon noemen, ik vind dat gewoon fijn in plaats van dat James
is ook,
Watts.
Dat is ook mijn naam, ik voel me ook echt Joy. Ik heb ook echt hard gewerkt om Joy te kunnen uitstralen.
Ja.
Eerst haatte ik die naam.
Nee, sorry, Joy is echt een leuke naam. Nee. Vreugde!
Ja, maar ik zeg maar vanaf mijn jeugd, niet te zeggen dat het all bad was, want we hebben hartstikke leuke tijden ook meegemaakt. Maar die joyfulness in me, dat is iets wat ik nu pas 3 jaartjes echt heb. Dat ik echt, dat ik ben joy. Ja, snap je? Ik kom ergens binnen, ik ben mezelf, ik breng joy. Ik heb geen zin om negatieve shit te brengen. Of, snap je? I'm joy.
Ik snap het. Ja. Joy, ik wil je bedanken voor dit gesprek.
Oh, is dat klaar?
Ja, maar je gaat het niet geloven. Ja.
Wat?
Ja. We hebben gewoon een uur vol geluld.
Wow.
Ja, en je hebt, ja, ik wil je echt bedanken. Bedanken dat je hier was.
Yeah.
Bedanken dat je zo open wilde zijn. Want ik heb nu wel het idee dat ik een, in ieder geval een andere kant van jou heb gezien. Yeah. Een deel wat heel veel mensen volgens mij nog niet kennen.
Nee. En ik wil daar ook nog bij toelichten. Kijk, natuurlijk. Ik wist niet dat het gesprek zo snel ging natuurlijk. Maar
is er nog iets wat je kwijt wilde?
Ja, ik wil zeggen van luister, maakt niet uit waar je vandaan komt. Welke samenleving of welke, doesn't matter. Volg echt je eigen stem. Volg dat kind in jou. Want dat kind in jou blijft altijd met je mee. En dat kind in jou, die draagt de meeste pijn met zich mee. Want je moet beseffen, we komen in deze wereld en we zijn clean. We zijn blanco. Daarom houden de meeste mensen van kinderen.
Ja.
Snap je? We zijn blanco.
Ja.
Dan kom je in het leven en dan wordt er gezegd, oh, dit kan je niet doen. Of zo moet je je gedragen. Zo moet je gedragen.
Zo moet je je kleden.
Juist. En zo vorm jij je eigen identiteit. Hoe meer je gekwetst wordt, hoe hoger de muren je gaat hebben. Je wordt slimmer, je wordt wijzer. Snap je wat ik bedoel? Mm-hmm. Dus als je ergens mis zit op een latere leeftijd, ga terug naar dat innerlijke kind en ga kijken wat daar mis is gegaan of wat voor jou voelde. Sommige dingen herinner je je misschien niet meer, omdat je het weg hebt geduwd. Maar als je dat fixt, ben je een betere persoon de volgende ochtend. Of de volgende, of volgend jaar. Blijf evolven.
Maar dan ook een betere ouder?
Dat gaan we zien. Dat gaan we zien.
Dat gaan we zien.
En ik wil erbij zeggen, ik hou van al mijn ouders. Ik heb het absolute respect voor wat ze hebben gedaan. Ze hebben me in de wereld gezet. Ze hebben me gevoed. Ze hebben me alles gegeven wat ze konden geven. Of ik het er altijd mee eens ben geweest? Nee. Maar zijn zij eens geweest met mijn stappen? Nee. Dus it doesn't matter. Het gaat erom, wat doen we nu? Als ik voel dat ik mijn pa in mijn leven nodig heb, dan is die daar.
Ja.
Dan zorg ik dat hij daar is. Dan laat ik het niet voor wat het is. Want ik heb nu de macht om dat te veranderen. Wat er vroeger is gebeurd, Dat is vroeger. Dat gaat niet.
Dat
kan je niet veranderen. Maar je kan nu wel gaan kijken van oké, wat is nu dat ding? Snap je?
Ja.
En bij sommige mensen duurt het nog eventjes. Want je ouders moeten ook misschien ouder worden. En wat meer respect voor jou krijgen.
Ja.
En inzien.
Maar dat kost gewoon tijd.
Kost tijd. Maar zorg dat jij oké bent. Want dat is waar het om draait. Het is dat jij oké bent. En ik kan hier zitten en over mijn ouders praten. En nu praten we misschien over de mindere leuke dingen.
Nou ja, ook de mooie dingen.
En ik heb gewoon zoiets van, weet je, ik kan dat doen omdat ik, I'm good.
Omdat je content bent.
Ik ben content met wat ze hebben gedaan, want ze hebben mij gemaakt. Ze hebben mij joy gemaakt. Dus pa, de beste naam die je ooit hebt gegeven is Joy. 100%.
Ik vind het ook de mooiste naam.
Ja.
Zoveel vreugde dat je hier was. Ik wil je echt bedanken. Ik wil jou echt bedanken.
Dit was real therapy for me. En ook om gewoon zo open met je te zijn. En die eerste mag zijn die dit heeft geopend met je podcast. Want dit gaat. Het is echt. It's amazing what you're doing. Het is echt heel tof. Heel tof.
Dankjewel. Ik ga echt er iets moois van maken. En onthoud gewoon, elk huisje heeft zijn kruisje.
Amen.